We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Vluchtelingen en migranten die door de Italiaanse kustwacht op zee worden gered, gaan deze zomer naar Albanië. Of althans, dat is het plan. Daar moeten ze eerst de asielprocedure doorlopen. Waarom is Albanië akkoord gegaan met dit verzoek van Italië? En hoe denkt de bevolking erover? Dat bespreek ik uitgebreid met Italië en Balkan-correspondent Rosa van Gool. Rosa, het is toch een vrij merkwaardige deal, een unieke deal ook. Dus laten we eerst proberen te begrijpen wat het precies behelst. Het idee is dus dat er eigenlijk een soort Italiaans aanmeldcentrum in Albanië komt.
Ja, dat is inderdaad precies het idee. Het is niet zo dat iedereen die op zee gered wordt naar Albanië zal gaan, maar een deel van de mensen die op zee gered worden, die zullen inderdaad daarheen worden gebracht en daar worden geregistreerd en daar de uitkomst van hun asielaanvraag in Italië afwachten. Dus hun asielaanvraag valt wel onder de Italiaanse wet.
En dat wordt dan volledig gefinancierd door Italië en ook bemand door Italiaanse ambtenaren?
Ja, dat is inderdaad het idee. Dus we moeten erbij zeggen dat het er nog niet is. Ik ben geweest in Albanië, er is nog geen spoor van te bekennen. Maar Italië heeft beloofd, dat staat ook in het deal, dat zij alles betalen. Zij draaien op voor alle kosten en inderdaad ook voor zover het de asielprocedure betreft. Ik denk dat als het gaat om dingen als beveiliging en bemanning van dat centrum, zullen dat waarschijnlijk wel ook gewoon lokale mensen zijn die daar gaan werken.
En wat is precies het voordeel voor Italië? Want als die mensen asiel krijgen, dan mogen ze nog steeds gewoon door naar Italië?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat in de eerste plaats ook de symbolische waarde van dit plan, wat dus nog steeds vooralsnog een plan is, niet moeten onderschatten. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil heel graag aan haar kiezers laten zien dat zij heel proactief bezig is met die illegale migratie via zee. En het idee is ook wel dat mensen vanuit Albanië een soort snelle procedure zullen doorlopen daar. En ook sneller, als ze geen recht hebben op asiel, uitgezet zullen worden. Maar waarom dat vanuit Albanië wel zou lukken, terwijl het vanuit Italië en de rest van de EU heel moeizaam is, dat is mij eerlijk gezegd ook niet duidelijk.
Maar goed, het is dus de bedoeling dat vanaf deze zomer de eerste vluchtelingen die kant op gaan. Er is plek voor 3000 migranten, is de hoop of de verwachting. Maar zelf spreekt Meloni over 36.000 opvangplekken per jaar in Albanië. Hoe werkt dat precies?
Ja, dus zij gaat er in haar communicatie steeds vanuit dat het over 36.000 mensen per jaar gaat. En dat komt omdat ze dan uitgaat van een verblijf van een maand gemiddeld. Dus dan zou die procedure zo snel gaan dat mensen daar binnenkomen en eigenlijk binnen een maand ofwel uitgezet zijn, ofwel naar Italië gebracht zijn omdat ze recht hebben op een status. Dus dan krijg je 12 keer 3000, 36.000. En dat klinkt natuurlijk wel een stuk beter. Of het realistisch is, dat moeten we zien.
En nog even voor het beeld, waar komen die meeste migranten op dit moment vandaan? En hoe groot is hun kans op asiel gemiddeld?
De meeste mensen komen via zee in Italië komen uit Bangladesh, Egypte, Ivoorkust, Guinea. Nou ja, en dan Tunesië natuurlijk ook heel veel. Dus dat zijn de belangrijkste landen. Verder zijn er nog een heleboel andere Afrikaanse landen. En de kans op asiel is in Italië ongeveer 50%. En daarbij moet je ook bedenken dat bijvoorbeeld in 2022 kwamen er een kleine 100.000 mensen binnen. En in datzelfde jaar werden een kleine ruime 3000 mensen uitgezet. Die dus geen recht hadden op asiel. Dus je ziet dat er een vrij groot gat zit tussen de mensen die geen asiel krijgen en de mensen die daadwerkelijk worden gerepatrieerd. Dat is zo in de hele Europese Unie. Dus dat deel van de mensen verdwijnt vaak in de illegaliteit.
Ja, en je hebt eerder wel eens hier geschetst dat Italië net doet alsof ze daar helemaal niet blij mee zijn. Maar ondertussen zijn er heel veel ondernemers die van die illegale profiteren.
Ja, dat is waar. Dat is een soort publiek geheim hier. Dat de informele economie van Italië is vrij groot. En die drijft ook voor een deel op arbeid van dat soort mensen, zwart en laag betaald.
Ja, dus het is vooral van belang voor Meloni dat ze een soort aan haar bevolking laat zien dat ze heel actief is. Ook al is het misschien niet heel effectief of ook al verandert het de situatie ook niet wezenlijk.
Ik denk niet dat dit akkoord inderdaad de situatie wezenlijk gaat veranderen. We moeten überhaupt nog gaan zien of het daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar Italië maakt er wel heel veel lawaai over, de Italiaanse regering. Ja.
Nou, laten we kijken hoe de wereld er vanuit Albanië uitziet. Jij reist af naar het kuststadje Shengjin in het noordwesten van Albanië, waar dat opvangcentrum moet komen. Kon je er al iets van merken?
Nou, eigenlijk niet. We waren inderdaad in de haven daar en we hebben daar met veel mensen gepraat. En iedereen wist natuurlijk van het plan, maar verder is er eigenlijk nog heel veel onduidelijk. Dus er moet een soort registratiecentrum in die haven komen. En iets verderop in het binnenland moet dan het daadwerkelijke opvangkamp komen. En dat is op een oude militaire landingsbaan. Maar daar is nog niks van te zien.
Er gebeurt gewoon helemaal niets eigenlijk.
Nee, helemaal niets. Nee. Dus ook die timing van komende week vrij krap te gaan worden.
En heb je enig idee waarom dat zo stroef op gang komt?
Nou, eerst moest het Albanese constitutionele hof groen licht geven. Dat is in januari gebeurd. Toen moest het parlement instemmen. Dat is in februari gebeurd. En zoals gezegd moet Italië betalen. Dus het zal in Albanië denk ik ook wachten zijn tot Italië met geld over de brug komt. En voordat ze dan de aanbesteding hebben gedaan en zo. Ik kan me voorstellen dat we wel wat verder zijn.
Ja, nou in Nederland zijn we natuurlijk gewend dat elk asielzoekerscentrum of aanmeldcentrum op een storm van protest stuit. Het viel me op dat in jouw reportage daar eigenlijk geen sprake van is. De bevolking was wel kritisch, maar vooral ook leidzaam, kreeg ik de indruk.
Dat klopt. Je hoort wel kritisch geluiden in Albanië. Ook op de manier waarop de deal tot stand is gekomen. Op een tamelijk ontransparante manier. Die kwam eigenlijk nogal uit de lucht vallen tussen Edi Rama en Giorgia Meloni. Maar Albanese die weten eigenlijk allemaal hoe het is om een migrant te zijn. Iedereen heeft wel iemand in zijn familie die het land heeft verlaten of is zelf een tijd in het buitenland geweest. En je merkt dat bij heel veel mensen toch tot een bepaalde mildheid ook stemt.
Dat zijn dan vooral mensen die het land ontvluchten toen het nog een dictatuur was?
Nou, eigenlijk daarna vooral. Dus Albanië was tot 1990 een communistische dictatuur. Iemand daar omschreef het ook wel tegenover mij als het Noord-Korea van Europa. Dus echt extreem gesloten. En toen dat regime viel, toen is eigenlijk de leegloop begonnen. En in het begin jaren 90 zijn dus enorm veel mensen naar Italië met name gegaan en Griekenland. En dat heeft nog een hele grote impuls gekregen in 1997, toen Albanië eigenlijk in een soort interne burgeroorlog raakte. Die gelukkig niet heel lang heeft geduurd, maar wel vrij heftig was en waardoor veel mensen ook weg wilden.
Oké, dus heel veel mensen die jij sprak wilden of toen zelf weg of hebben familieleden of kennissen gehad die vluchten. Ja. En waar gingen ze dan vooral heen? Hadden ze een vaste bestemming?
Ja, heel veel naar Italië, over zee ook. Nou ja, dus zelfs het vluchten via een gammel bootje, dat kennen de Albanese vaak uit eigen ervaring. Een deel ook naar Griekenland en je vindt echt overal ter wereld Albanese. Maar de grootste gemeenschap zit wel in Italië.
Dus er zijn ook warme banden tussen Albanië en Italië van oudsher?
Ja, die gaan al heel lang terug. Italië heeft onder het fascisme ook Albanië bezet. Dus het was toen als het ware een soort kolonie. Later is daar die migratie in de jaren 90 bijgekomen, die eigenlijk een veel positievere band tussen de twee landen heeft gecreëerd. En met name de Albanese kijken toch wel naar Italië ook als een soort land van hun dromen, de Italiaanse droom. En dat komt ook wel omdat, vertelde iemand me in de jaren 80, dus nog onder het communisme, sommige mensen thuis via een satelliet Italiaanse tv konden ontvangen, die ze dan stiekem keken. Er zijn ook best veel mensen die Italiaans spreken. Dat heeft deels te maken met die fascistische bezetting, maar deels ook met de tv. Dus die banden die zijn heel sterk.
En het verhaal gaat dat Albanië dit ook doet in de hoop dat de kans dat ze uiteindelijk bij de EU mogen horen wordt vergroot. Wordt dat hardop uitgesproken of in Albanië ook zo ervaren?
Nou, het wordt door de politici niet zo hardop uitgesproken. Veel mensen die zeggen wel van ja, we zullen dit toch niet voor niks doen. Wat krijgen wij hiervoor terug? En dan is EU-lidmaatschap natuurlijk een issue dat al heel lang speelt. Want Albanië is al 10 jaar geleden begonnen aan het toetredingsproces. Maar nou ja, heel veel schot zit daar nog niet in. Anderzijds is het natuurlijk ook niet zo dat Italië daar eigenhandig over kan beslissen. Maar er wordt ongetwijfeld in Albanië gehoopt dat Italië een goed woordje gaat doen.
Want wat zijn de belangrijkste hindernissen voor Albanië om toe te kunnen treden?
Deels heeft dat te maken met hervormingen die in Albanië moeten gebeuren. Van het juridisch systeem, aanpak van corruptie, dat soort zaken. Anderzijds is het ook een extra moeilijkheid dat Albanië in een soort package deal zit met Noord-Macedonië. En dat heeft de hoepel ook heel erg vertraagd, omdat Noord-Macedonië weer allerlei problemen had met Griekenland en met Bulgarije. En nou ja, dat is weer een andere podcast. Maar,
ja. En de algehele weerzin misschien tegen verdere uitbreidingen van de EU.
Ook die speelt natuurlijk mee, ja.
Ja, even terug naar de opvang van vluchtelingen. Albanië vangt nu ook al vluchtelingen op die eigenlijk voor een ander land bedoeld waren.
Ja, dat klopt. In Albanië zit sinds 2021, de zomer van 2021, toen de Taliban de macht overnam in Afghanistan, is Albanië een soort hub geworden voor Amerika, waar dus de Verenigde Staten Afghanen eigenlijk tijdelijk onderbrengt, die uiteindelijk naar Amerika moeten gaan, maar die van wie nog bepaalde dingen gecontroleerd moeten worden, documenten, visa, dat soort zaken, die worden dan tijdelijk in Albanië ondergebracht. En dat zijn dus Afghanen die samengewerkt hebben met het Amerikaanse leger meestal.
Maar die zijn uiteindelijk wel allemaal naar Amerika doorgereisd.
Nou, dat proces is nog steeds bezig. Dus er zijn al duizenden mensen daar gepasseerd. Maar nog steeds zitten er 800 Afghanen nu ongeveer, toen ik er was, in een soort zomerresort is dat.
Het is wel de bedoeling dat ze uiteindelijk doorreizen, of worden sommige Afghanen ook afgewezen?
Nee, het is de bedoeling dat ze uiteindelijk doorreizen en dat lukt in principe ook. Bij de een gaat het wat sneller dan bij de ander, maar meestal zitten ze daar een aantal maanden.
Ja, en waarom koos Amerika voor Albanië?
Nou ja, het is geen EU-land, dat maakt het misschien de weerstand iets minder groot in Albanië. Ja, Albanië heeft ervaring met dit soort tijdelijke opvang, dat Albanië ook tijdens de Kosovo-oorlog veel vluchtelingen uit Kosovo heeft opgevangen. Ja, verschillende redenen. Ik denk dat ze het vooral ook gewoon snel daar op gang kregen, eerlijk gezegd.
Maar het komt over als een vrij gasvrij land. Hoe hebben de Afghanen of de Albaniërs dit ervaren?
Daar heb ik mensen natuurlijk ook naar gevraagd, van waren jullie ook toen de Afghanen kwamen sceptisch of hoe. Toen zeiden mensen eigenlijk van, nou ja, daar hadden we geen tijd voor, want we wisten helemaal niet dat ze kwamen. Ze waren er opeens. En dat ging eigenlijk goed. Je hoort ook over de Afghanen wel klachten, dat dingen die niet goed gaan. Maar over het algemeen zijn ze inderdaad daar vrij rustig onder en nou ja, zien ze het ook door die geschiedenis die ze zelf hebben en door wat ik net al noemde, die Kosovo-oorlog waarin ze de Kosovaren, wat natuurlijk echt hun broedervolk met dezelfde taal is, opvingen. Ja, zien ze het ook een beetje als het is ook deel van hun zelfbeeld en iets wat ze aan hun stand verplicht zijn te doen.
Een zeldzame eigenschap tegenwoordig. En we hebben al gesproken of de Albanese het zelf willen, maar kan het juridisch zomaar dat je als land besluit om asielzoekers eigenlijk over te brengen naar een ander land om daar hun aanvraag af te wachten?
Ja, dat is een interessante vraag waarop eigenlijk niemand het antwoord echt lijkt te hebben. Veel juristen hebben zich wel uitgesproken, of hebben wel twijfels uitgesproken over de deal. We hebben natuurlijk ook gezien dat het Verenigd Koninkrijk iets soortgelijks probeert met Rwanda. Daar zijn ze nog steeds mee bezig, maar dat is vooralsnog niet gelukt vanwege ook juridische bezwaren. Ursula von der Leyen heeft heel positief over deze plannen gesproken en die zegt dat het in lijn is met het EU-recht en het internationaal recht. Het laatste woord daarover is nog niet gezegd.
Wat Albanië zei al, ligt buiten de EU, dus dan valt het aanmeldcentrum dan überhaupt nog wel onder het EU-beleid of is dat ook onduidelijk?
Nou ja, het centrum gaat natuurlijk onder Italiaanse jurisdictie vallen en het is ook Italië dat de mensen op zee redt. Dus Italië moet zich wel aan het EU-recht houden. Dus ik denk dat dat in die zin wel daaronder valt.
Hoe is het ontvangen eigenlijk in Italië? Wordt op gereageerd en in welke toonaarden?
Nou ja, in Italië is bij de aankondiging in november wel veel aandacht geweest voor dit voorstel. Er is ook wel enig skepsis over de haalbaarheid en gaat het allemaal echt gebeuren. Er heerst ook nog een beetje het idee van eerst zien dan geloven.
Italië en Albanië hebben die ook een politiek niveau van oudsher warme relaties? Dus schat jij in dat ze hier wel goed kunnen samenwerken?
Ja, ik denk het wel. Edi Rama is heel erg dol op Giorgia Meloni. Heeft hij een goede band mee. En hij wil heel graag, dat zegt hij ook steeds in die toelichtingen op die deal. Hij wil heel graag Italië helpen. Hij zegt ook van, wij zijn dat aan Italië verplicht. Want Italië heeft ons in de jaren 90 de deur voor ons opengezet toen wij het nodig hadden. En die banden die zo ver teruggaan tussen Italië en Albanië, die benadrukt hij enorm. Dus ja, hij ziet dat volgens mij wel zitten.
Wat is daar voor man, Edi Rama? Is hij net zo rechts als Meloni? Of?
Nee, helemaal niet. Edi Rama is het centrum links eigenlijk. Het is wel zo dat dat soort dimensies denk ik iets moeilijker één op één te vertalen zijn naar onze politieke systeem. Omdat Albanië is eigenlijk pas 30 jaar, iets meer dan 30 jaar meer partijen kent. Die vertaalslag laat zich niet zo heel makkelijk maken. Wat ik wel heel erg merkte toen ik daar was is, Edi Rama's partij die heeft nu een aantal jaar eigenlijk al flink stevig de macht in handen. En er is ook een oppositiepartij. Maar je merkt dat het idee van één partij, dat zit nog vrij sterk in de hoofden van mensen. Dus ze hebben het bijvoorbeeld ook vaak over de partij. En dan bedoelen ze niet de communistische partij natuurlijk, want die is er niet meer. Maar wel de partij die aan de macht is. Dus er is niet een hele sterke oppositie in Albanië. En dat is ook wat sommige mensen die heel kritisch zijn moeilijk vinden aan deze deal. Dat ze zeggen van ja, Edi Rama die doet maar wat hij zelf wil. En eigenlijk de democratie heeft hier niet zo goed gewerkt.
Nee, want hij hoeft het gesprek helemaal niet te zoeken met zijn bevolking of andere partijen. Hij kan dit nog steeds zo'n beetje in zijn eentje beslissen.
Ja, en activisten die dan wel tegen de deal waren, die zeiden, die vertelden ook dat ze dan op lokaal niveau al snel problemen kregen. Of ik sprak een man en die zei van, die was heel kritisch, maar die wilde absoluut niet in de krant met zijn gezicht of met zijn naam. Want hij zei, nee, mijn neef is burgemeester en dan krijg ik problemen. Dus je kunt een dictatuur afschaffen, maar dat is niet zomaar ook, zo'n systeem is ook niet zomaar uit de hoofden van mensen verdwenen.
Nee, en nog even, je hebt uitgebreid geschetst waar de liefde van Albanië voor Italië vandaan komt. Hoe zit het eigenlijk andersom? Hebben de Italianen ook nog bijzondere belangstelling voor Albanië?
Nou, dat begint eigenlijk steeds meer te komen. Dus je ziet dat Italianen wel zeker ook zaken doen in Albanië. Je ziet bijvoorbeeld de Italiaanse supermarktketens en dat soort dingen die het heel goed doen. Je ziet steeds meer Italiaanse toeristen naar Albanië, waar de prijzen natuurlijk een stuk lager liggen dan in Italië zelf of in Griekenland. En ik kwam ook een aantal Italianen tegen die naar Albanië gingen voor de tandarts. Het zogeheten tandartstoerisme. Want ook dat is in Albanië een stuk goedkoper. Zelfs als je vanuit Italië moet invliegen en je reis daar moet betalen. Dus dan komen er bijvoorbeeld mensen die al hun tanden laten uittrekken om een kunstgebit te nemen naar Albanië.
Om af te sluiten nog even naar Meloni. Ze moet dus allerlei maatregelen treffen om die migrantenstroom in te dammen of het aantal migranten naar beneden te krijgen. Dat is toch een belofte waarop ze min of meer is gekozen. Nou, we hebben al gezien dat ze met Rutte naar Tunesië afreisde om daar een deal af te sluiten. Nou, die deal die werkt volgens mij nog van geen kant, los van de morele bezwaren die je er tegen kan hebben. Nou, ze doet nu dit. Zijn er nog andere plannen waarmee ze haar beloftes probeert na te komen?
Ja, ze heeft een paar maanden geleden ook haar investeringsplan in een aantal Afrikaanse landen gepresenteerd. Dus dat is een beetje de andere kant van de medaille. Naast het, laten we zeggen, tegenhouden, zegt ze ook wel dat ze graag wil de situatie in de landen van herkomst wil verbeteren. Nou is dat natuurlijk geen echt nieuw plan. De EU probeert het ook al vele jaren zonder veel succes. Maar ook dat is deel van Meloni's strategie.
Ja, daarin is ze wel echt anders dan Wilders dus. Want die willen elke ontwikkelingshulp afschaffen.
Ja, nee, dat zul je hier niet horen. Ook niet van heel rechts.
Oké, dus ze loopt echt met vuur te bepleiten dat Italië ook moet investeren in Afrika.
Ja, en daarbij moet je natuurlijk wel bedenken dat daar ook vaak echt wel een Italiaans commercieel belang bij zit. Dus dat kunnen ook weer Italiaanse bedrijven zijn die daar dingen gaan doen. Dus het is niet allemaal per se alleen maar uit de goedheid van het hart. Maar nee, dat is zeker wel deel van het plan.
En is er al iets te zeggen of haar beleid werkt op enig terrein?
Nee, eigenlijk niet. We hebben wel de afgelopen maanden gezien dat de aankomsten uit Tunesië wel flink omlaag gingen. Alleen in de winter is het gewoon heel moeilijk om te zeggen of dat komt door het weer of dat komt doordat ze daar smokkelaars harder aanpakken. Dat weten we eigenlijk niet. Dus de komende zomer moet dat gaan blijken. En ook of deze deal of daar iets van terechtkomt.
Oké, goed. Nou, blijft u ons in de gaten houden. Dankjewel, Rosa.
Graag gedaan.
En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl/podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.